Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Nee, het zijn allemaal gasten die er meteen moeten staan en waarvan ik ook wel verwacht dat ze er meteen kunnen staan. Dit Chelsea is wel aan het handelen om de Premier League te winnen.
Welkom bij de FC Afkikken voetbalzomer van donderdag 14 juli. Terug in de studio, terug uit België. En vandaag niet met Broer Stol, maar met Jaron Blonk.
Ook geen Vincent Janssen.
Zo, dat was wel...
Dat is lekker, hè?
Ja, het is vet.
Ja.
Ik zweer het je, dat was... Ik twitterde het ook. Hè? We bucketlist dingetje, een podcast opnemen met een spits van Oranje.
Ja, en nu moet hij sowieso mee. Jij hebt nu waarschijnlijk ook gezien wat Van Gaal heeft gezien, of niet?
Ja, precies. Dit is het type spits dat je nodig hebt op het WK in Qatar.
Ja, maar ik snap nu ook Niel veel beter. Zeg maar, iedere keer gewoon je vriendjes erbij halen. Ik vind Guus Steel geweldig.
Ja, hij zelf niet. Hè? Hij zei in de podcast van met Guus Steel praat ik niet meer. Dat had volgens mij te maken met dat hij van Feyenoord naar PSV is gegaan. Volgens mij is Vincent een klein beetje voor Feyenoord. Maar het was een hartstikke leuk gesprek. Openhartig. Hè? De Mexicaanse niveau voetbal is... Helemaal zo slecht nog niet, wist hij uit te leggen. En dat is natuurlijk ook zo, ook al denken sommige mensen dat wel, omdat wij niet vaak naar dat voetbal kijken. Ja, Royal Antwerp, prachtige club. Weet je wel, we nemen op de Boszuil. Ja, ik was nog nooit binnen geweest. En veel verhalen gehoord over de Boszuil en de supporters meegemaakt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Maar ja, komend seizoen ga ik sowieso een keer kijken daar.
Ja man, en heel
niet...
vet.
Niet op een of in een skybox via Vincent Janssen, maar gewoon op tribune 2. Want die is ook echt gruwelijk, man.
Gruwelijk.
Dus mochten mensen nu luisteren of kijken en de podcast van gisteren nog niet gezien / geluisterd hebben, doe dat zeker. Mooie verhalen van Vincent Janssen.
Absoluut aanraden.
En nu gaan wij het weer over de actualiteit hebben. En nu is de actualiteit dat Raheem, the Dream Sterling, naar Hoi. Chelsea is, hè.
Ja, eigenlijk zouden we nu even Jamil moeten inbellen. Kijken wat dat met hem doet. De transfer die zat er al heel lang aan te komen. Ja. Ik denk een hele goede transfer voor Chelsea. Wat denk jij?
Ja, ik vind het een hele vette transfer. Al is het alleen maar om zijn presentatiefoto. Nou ja, hier achter mij te zien voor de YouTube-kijkers. Want naast een hele goede voetballer is hij ook fotomodel.
Ja, dat doet hij leuk.
Dat was een mooi plaatje.
Ja, dat doet hij mooi, zeg maar. Daarmee ga je wel in de harten van de Chelsea-fans. Ja.
De eerste echt grote aankoop, hè, van de nieuwe eigenaar, Bully. Naar verluidt zo'n 55 miljoen euro. Vind ik veel geld, maar ik denk wel dat hij het waard is. Ik vind hem heel erg passen bij Chelsea, bij de club.
Ik denk, hij is 27 en hij is al, die jongen voetbalt vanaf zijn 17 al in het eerste elftal. Bij Liverpool en daarna bij City natuurlijk. Dus die is gewoon al 10 jaar op topniveau aan het acteren. Ja. Daardoor vergeet je van dat hij nog maar relatief jong is, 27. Ja, en dus wat dat betreft een speler op het moment van zijn carrière waar hij eigenlijk alleen nog maar kan stijgen. Ja. Veelzijdig als in de spits kunnen spelen, op beide flanken uit de voeten kunnen. Ja, het geeft wel de opties die Tuchel vorig jaar misschien een beetje miste. Want alle buitenspelers destijds, van Pulisic tot met Ziyech, rendeerden toch net niet helemaal. En nee. Ik denk dat je met hier... Ja, je geeft hiermee wel aan van oké, we gaan echt voor de Premier League.
Echt een ander smaakje inderdaad. Denk je dat hij vanuit zijn opzicht, hè, we vorig jaar te weinig heeft gespeeld, wil hij alles weer spelen?
Ja, ik denk dat hij speelde nog natuurlijk wel redelijk veel, maar de grote wedstrijden niet echt. En dat zat hem niet helemaal lekker. En de seizoenen daarvoor was hij de belangrijke speler. En ook bij Engeland een van de spelers die naast Kane altijd op het eerste formulier stond. Dus ik snap wel dat hij een beetje voelde dat zijn positie aan het veranderen was binnen City. En dat hij daar nog niet aan toe was. En dat snap ik ook, want het is een gigantisch groot talent.
Dat is waar. Hij zei zelf ook, ik heb natuurlijk veel bereikt in mijn carrière, maar er is nog veel te bereiken. Ik zie eruit om het shirt ernaar uit om het shirt van Chelsea te dragen. Londen is mijn thuis, de plek waar het allemaal begon voor me. Het is geweldig om de kans te hebben om iedere week onder het toeziend oog van vrienden en familie te spelen. Nou, hij is daar natuurlijk geboren. En hij heeft in de jeugd van QPR gespeeld. Nou ja, nu thuis in Londen. Eerder gespeeld voor Liverpool en Chelsea. Nu zag ik Dosti. Een mooie quizvraag op Twitter gooien. Welke speler heeft nog meer voor Liverpool, Manchester City en Chelsea gespeeld? Het zijn er twee. Ja. Nou ja, nu kan jij hem antwoorden, maar jij hebt het ook gezien. Dus luisteraars, kijkers, laat het even weten in
kijksvraag?
De comments.
Ja. Oh, dat vind ik leuk.
Dat is
interactie.
Toch leuk?
Ja, maar dat is interactie.
Een stukje interactie.
Ja, maar
met
dat vinden de mensen ook leuk. Die zijn nu aan het luisteren. Die zitten in een auto van, oh, wie zou dat zijn?
Nou, maar eerlijk, ik vond echt een leuke vraag van Dosti. Ja, want ook. Dit was een vraag. Ik moest wel even goed nadenken.
Maar je kon hem wel
weten.
Toen
wist ik het wel.
Ja, je kon hem wel
en
weten.
Normaal zijn quizvragen. Dan heb je Sportsloop, Michel Abink. Nou ja. Geen idee.
Wie was de derde rechtsback van Bulgarije op het EK van.
Of het is die vraag van je oom. Wie was vorig seizoen de spits van Barcelona?
Ja, precies.
Weet je wel, dat weet dan iedereen. Maar goed, Sterling, een paar jaar geleden ook al op Stamford Bridge. Een incident toen, het racisme-incident, waar die uit werd gemaakt door volgens mij 4 supporters.
Ja.
Voor van alles en nog wat. Toen een sterk statement gemaakt. Wel opvallend dat hij nu terug is op de bridge.
Ja, nu zit racisme natuurlijk op helaas nog steeds bij iedere club en op ieder tribune. Maar heeft Chelsea daar wel een langer en groter verleden mee? Zeg maar dat ze ook echt gezien worden als een racistische club. In ieder geval een bepaald gedeelte van die fans. Heeft hij ook een Nike-campagne.
Ja man, dit
gestart.
Was in december 2018. En toen heeft hij op Instagram een post gedaan waarin hij zei dat hij er alleen maar om moest lachen, want hij had niet anders verwacht. Dat vond Nike dusdanig sterk dat ze direct een campagne met hem begonnen. En daarbij was de uiting, je mond open doen maakt het leven niet altijd makkelijker. Maar makkelijk heeft nog nooit iets veranderd. Ja, ik las die zin vanochtend weer toen ik hiermee bezig was, research aan het doen was. En toen dacht ik van ja, gruwelijke zin.
Ja.
Dit moeten we ook even weer benoemen in de podcast.
Ja, en ik denk dat daarom kan hij deze keuze natuurlijk altijd maken. Omdat hij spreekt zich hier altijd tegenuit. En
hij heeft sowieso in Engeland, hè, al die tabloids en zo, die zoeken hem continu.
Ja.
Terwijl hij ook bij het nationale team echt een grote meneer is.
Ja, ik kan me nog herinneren, volgens mij had hij die tatoeage van een geweer op zijn been. En toen viel heel die tabloids vielen over hem heen. Inderdaad, rondom het EK of WK destijds. Ja, hij wordt altijd gezocht. En hoe hij daarmee omgaat, laat zien wat voor groot persoon
dat
hij is.
Dat vind ik echt vet.
Ja.
Nu ook gewoon naar Chelsea gaan. Hey, je hebt daar een negatieve ervaring blijkbaar. Of je hebt daar een negatieve ervaring, maar blijkbaar doet hem dat dan niet genoeg. Of hij gaat daar juist een statement tegen.
Ja, hij staat daar boven inderdaad. En
dat vind ik heel cool.
Dat is heel vet.
Wie ook naar Chelsea lijkt te gaan, Koulibaly. Heel vet, toch?
Ja.
Sinds 2014 met Napoli, centraal achterin. Ja. Een beest dat we vaker willen zien. Of tenminste dat ik vaker wil zien.
Nou ja, ik denk dat een van de spelers is waarvan ik me altijd wel een beetje heb afgevraagd van waarom werd hij niet iedere zomer gelinkt met al die grote clubs? Zeg maar. Van als
hij werd vaak wel gelinkt,
maar in ieder geval dat het nooit echt concreet werd, zeg maar. Van als we 80 miljoen voor Maguire kunnen uitgeven, nou ja, dan loopt het bij.
Dat snap ik ook niet, want ze zeggen dan altijd, hè, het ligt aan die voorzitter van Napoli, Laurentiis, maar ja. Die laat hem op een gegeven moment ook wel gaan als je genoeg geld betaalt.
Precies.
Hij is nu 31, heeft nog maar een 1-jarig contract. Dus Napoli moet wel. Schijnt nog 40 miljoen te willen. Lijp, dat die bedragen tegenwoordig 40 miljoen voor een 1-jarig contract zijn.
Voor een 31-jarige speler. Dus relatief weinig restwaarde.
Ja. Maar ja, Chelsea moet wel, hè?
Chelsea moet. Ze moet een hele nieuwe centraal of een hele nieuwe verdediging. Ze wilde heel graag Matthijs de Ligt als aanvoerder van die verdediging.
Dat gaat niet lukken.
Dat gaat niet lukken, want die gaat naar Bayern. Dan is dit een hele goede optie. Ja, je koopt zoveel ervaring met Koulibaly.
Ja.
En dan daarnaast Thiago Silva. En dan op de linkerkant Ake of Kimbembe.
Ja.
Waar ze mee bezig zijn. Als ik hun was, zou ik voor Kimbembe gaan. Want dat is wel echt een stuk verder dan Ake. Maar ja, dan heb je ineens een team met.
Dan heb je een heel, heel hard centrum.
Ja, dan met zoveel ervaring ook. Soms kopen geen 22-jarige jongetjes meer. Het zijn allemaal gasten die er meteen moeten staan. En waarvan ik ook wel verwacht dat ze er meteen kunnen staan. Dit Chelsea is wel aan het handelen om de Premier League te winnen.
Denk je dat Chelsea inderdaad de stap naar Liverpool en Manchester City kan zetten op deze manier?
Ja, dat denk ik wel. Omdat Ze hebben de coach. Dat is al, ja. Dat is echt al heel belangrijk. En als ze deze spelers kunnen halen, dus Kimpembe, Koulibaly en misschien Sterling er nog bij. En ook op middenveld worden hier en daar nog wat namen genoemd.
Het is echt bizar, hè? Want we een paar, twee maanden geleden zat ik hier met Jamil of met jou of met Bruce te praten van ja, misschien wordt Chelsea wel weer gewoon een club als Aston Villa. Toen was Abramovic er nog, was het geld bevroren.
We mogen allemaal dromen.
Ze niet handelen. Ja, jij droomde van het nieuwe Aston Villa. Maar ik ben wel blij voor Jamil.
Ja, nee, zeker. Ik gun het hem ook wel. En het is ook leuk voor de onderlinge banter. Maar ja, Chelsea is gewoon heel erg goed bezig. Je kan er niet zo heel veel anders van zeggen. Ja. Veel geld uitgeven. Maar ja, dat doen ze al 20 jaar.
Ja, dus dat doen een andere clubs ook tegenwoordig.
Ja.
Dus ja. Een club die dat ook veel doen is onder andere FC Barcelona.
Hoe kan dit? Hebben zij een eigen Dirk Kuyt, zeg maar, die ook illegaal aan het gokken is, om toch dat geld bij elkaar te krijgen?
Ja, ik heb geen idee. Ze blijven maar schatkistjes hebben die dan weer verborgen zitten achter een lege schatkist.
Ja, het is toch insane. Dit is echt insane. 55
miljoen. Maar hoe kan
miljoen?
Je aan de ene kant Rafinha kopen voor 55 miljoen en aan de andere kant verwacht je dat Ousmane Dembele 40% salaris inlevert, dat Frenkie de Jong of heel veel salaris inlevert of weggaat. Maar een optie om hem gewoon uit te betalen is er niet. Het is heel scheef. Dus zo'n Frenkie zegt nu toch ook van, ho eens even, hier geef je 55 miljoen, maar ik krijg nog 17 miljoen, maar die moet ik inleveren als ik iets wil.
Ja, het is wat dat betreft al zeker 5 jaar een van de slechtst geleide clubs ter wereld. Ze doen ieder jaar doen ze een wedstrijdje met Manchester United.
Ja.
Dit seizoen lijkt Barcelona hem wel weer te winnen, zeg maar, qua slecht geleide club. Maar dit is insane. Buiten het feit dat Rafinha echt een goede speler is,
ja,
en een aankoop.
Ja, ze trekken hem aan van Leeds, die afgelopen jaren, het afgelopen seizoen, het heel lastig hebben gehad in de Premier League. Hij scoorde wel gewoon 11 keer. Een hele goede, leuke speler. Chelsea en Arsenal hadden interesse. Kies toch voor Barcelona. Ja, een goede aankoop, maar echt raar.
Nee, kijk, het zijn twee dingen inderdaad. Want puur al kijk je naar de spelers die Barcelona dit seizoen gekocht heeft. Van Christensen tot Cashier. En nu,
ja, die hebben ze beide transfervrij.
En nu Rafinha. Ja, dat zijn wel alle drie profielen die Barcelona nodig heeft. Dus puur transfertechnisch gezien vind ik het hele logische aankopen. Alleen het blijft heel gek dat eerst Ferran Torres voor 55 miljoen is gehaald. En nu Rafinha voor om en bij hetzelfde bedrag. Terwijl er in principe geen geld is, want anders had Messi er nog gevoetbald.
Ja.
Dat blijft gewoon heel erg raar. Ja, wat verwacht jij van Rafinha?
Nou ja, eigenlijk best veel. Want ik heb vaak bij Barcelona, ik vind van die Aubameyang aankopen vind ik verschrikkelijk. Maar dit lijkt wel weer een klein beetje op gedegen beleid inderdaad qua spelers. Ik verwacht aankomend seizoen een weer wat frisser Barcelona.
Ja, ja. Denk ook.
Ja, ik hoop wel dat ze dichter bij Madrid kunnen kruipen.
Ja, het enige is, want Dembele lijken ze wel te gaan verlengen. Ja. Dus straks hebben ze voorin echt heel veel opties. Met Ferran Torres, Fati die terugkomt, Dembele, dan Rafinha erbij in de spits. Die drie oudjes. Ja, ja, dat en natuurlijk Depay er nog bij.
Ja, Depay moet
ik ben benieuwd
dat hij wegkomt. Ik las een gerucht dat ze misschien nog Koundé willen halen en Depay in die deal willen betrekken. Depay gaat zich toch nooit laten ruilen?
Ik weet het niet.
Wat zou je doen als je Memphis Depay was?
Ja, kijk, ik vind dat er nog best wel wat opties liggen in die spitspositie. Want dat is Aubameyang, Braithwaite en hij.
Ja, jij zegt die Deen wint hij hem wel.
Ja, en Aubameyang denk ik stiekem ook gewoon.
Ja.
Dus ik vind het verhaal helemaal niet zo klaar voor.
Maar
voor
ze kunnen natuurlijk ook, Pep heeft dat ook wel eens gedaan, met Ferran Torres in de punt gaan spelen.
Ja, en kijk,
dat is wel weer meer Barça eigen.
Ja, en dat zou natuurlijk allemaal wel kunnen. Of Fati in de
nu
spits.
Nu is Depay ook geen pure spits.
Nee, dus ik vind het nog niet zo klaar als er in Nederland wordt geschreven hoe klaar het is. Maar als inderdaad op een gegeven moment die boodschap komt van nou, je bent inderdaad de derde spits, dan zou ik wel echt weggaan, want hij is een veel te groot talent om op de bank te zitten.
Ja, en belangrijk richting Qatar. Als Depay een half jaar lang op de bank zit, dan neemt Van Gaal nog steeds mee. Maar ja, dan krijgt Vincent Janssen misschien wel meer kansen. En sinds gisteren wil ik dat.
Die is goed, hè?
Die is goed.
En wat een prater ook.
Nee. Ik, Vincent Janssen en Memphis Depay samen in de spits.
Kijk,
in Qatar.
Compromis sluiten.
Nee, precies. Barcelona, het verloopt nog niet vlekkeloos. Want ze kwamen niet langs een vierde klasser. Ja, ik vind dat opvallend, maar niet heel boeiend in de voorbereiding.
Nee jongen, dat boeit echt geen fuck joh. Als je al die interviews toch hoort van die spelers, hoe ze iedere keer weer opzien tegen die hele periode waar niets over gaat. Ja. Zeg maar, ja, de enige die blij zijn een oefenwedstrijd te winnen is Manchester United. Ja. Want dan pakken ze een beker en dan kunnen ze op internet doen alsof ze weer een keer wat gewonnen hebben.
Nou, maar het is natuurlijk wel gewoon, ik snap, een voorbereiding is lekker als je wint.
Ja, tuurlijk, 100%. En
eerlijk,
dat zou ook niet moeten gebeuren.
Jij refereert altijd aan Voetbalmanager. En als je daar de voorbereiding in gaat, heb je wel eens een slechte voorbereiding. Ja. En dan denk je van ja, het is toch maar de voorbereiding, doet er niet toe. Maar als je alles wint, dan ben je wel blij met die voorbereiding.
Lekkerder. Ja, dat is lekker.
Dus je weet hoe het voelt als coach.
Ja, dat is lekkerder. Maar ze missen Rapinha, ze missen die inverted right winger. En straks gaat dat helemaal goed komen. Benieuwd wat hij gaat laten zien. Ik denk wel dat hij heel erg goed past in het Barcelona. Zeker qua creativiteit. En dat ontbrak er best wel vaak aan bij Barcelona. Dat hele statische. Ja, ja, hij kan wel een wedstrijd uit niets openbreken. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar.
Eens. Nu moeten ze achterin nog wat doen, denk ik. En dan zijn ze klaar voor het seizoen.
Eens.
Maar ja, dat gaan we allemaal in de toekomst zien. Een wedstrijd waar het wel om de knikkers ging. Gisteravond.
We kunnen wel winnen van Portugal.
De Oranje Leeuw winnen. Die lieten inderdaad even zien dat we wel kunnen winnen. Verwacht werd dat het telraam erbij werd gepakt. Dat gebeurde helaas niet. Maar eerst, gisterochtend, ik werd wakker. En als ik wakker word, dan loop ik dan zo strompelend naar de koffiemachine. En dan vervolgens sla ik de Volkskrant open. En dit keer zag ik een interview met Jill Roord. Die wat opvallende uitspraken deed over de bondscoach, Parsons. En ze zei, hij is Amerika gewend. Daar gebeurde, of ze had het vooral over zijn bespreking, hè, dat die te lang waren. Hij was verbaasd dat zij vragen aan hem stelde, gewoon door zijn besprekingen heen praten. Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50% wel af. Ik ook. Ik vind het interessant, maar ik moet ook wel eens lachen. Wat is dit voor een vraag? En dat wordt hem ook verteld, geeft Roord aan. Ja, we hebben er een paar bij die dat doen. Ja, ik vond het Leone Stendler en Edwiges Maduro waren heel erg kritisch bij de NOS. Die zeiden dat het niet kon, dat het karaktermoord en zo was. Hoe heb jij naar dit interview gekeken?
Zeker met het interview van Roord van vandaag. Waarbij ze de vraag kreeg over dat interview. Waarbij ze zeggen, ja, weet je, het is ook allemaal wel net wat sarcastischer en wat plageriger.
Ik had het anders gemeend.
Ja, precies. En ik kan me dat wel voorstellen. Dat is natuurlijk altijd zo met geschreven interviews. Net zoals dat Noah Lang zei van, ik heb vuur laten zien in België. Ik ben benieuwd naar de volgende. Ja. Ja, dat is ook geschreven. Je weet niet hoe iemand dat gezegd heeft. En dat heb ik hier wel een beetje bij van, ja, de andere kant is wel, al zou Gravenberg dit hebben gezegd over Ten Hag, dan had heel de wereld te klein geweest. Dan had iedereen gevonden van dat Gravenberg op de bank moest en dat hij discipline moest tonen, respect naar zijn trainer. Toch?
Ja, bijvoorbeeld Leone Stendler zei bij de NOS voordat Roord had gereageerd, mijn mond viel eigenlijk open, dit doe je niet. Het is not done om dit over je coach te zeggen. Normaal denkt een coach dan, terug je hok in, ik moet mijn grenzen stellen. Hij stelde daar wel gewoon op. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik het interview gisterochtend las, vond ik het ook niet heel boeiend. Gewoon, ik vond niet dat ze hele, hele gekke dingen zegt. In een veranderende maatschappij waarin, ja, voetballers gaan nu anders om met hun coach dan 30 jaar geleden. Wij op de werkvloer gaan anders om met onze baas dan 30 jaar geleden. Het wordt allemaal meer gelijk getrokken. Het is echt samenwerken. En tuurlijk is een coach de baas en die moet de karavaan vooruit trekken. Maar ik vind het ook niet heel gek dat als jij als team zegt van, hey, de bondscoach praat 1,5 uur lang en dat werkt bij ons niet. De vorige deed dat 1,5 uur en het zou fijn zijn als het nu in 3 kwartier kan. Dat ze dat aangeven.
Ja, ik denk dat dat alleen maar een hele gezonde situatie is, toch?
Ja, want en ook inderdaad hoe zij dan vervolgens reageerde, dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt en zo.
Ja, en ik denk ook dat het is zoiets typisch Nederlands, hè. Zeg maar, wij zijn ook met z'n allen, als bij ons vroeger een trainer, wat zei het eerste wat al die jongens zeiden van, ja, hoezo gaan we dat doen dan trainen?
Ja.
Zeg maar, en dat zit gewoon heel erg in die grote bek en alles beter weten. Ja, ik kan me voorstellen dat het bij die vrouwen ook zo is. En als er inderdaad een cultuuromslag is, omdat je nu een Engelse
in Amerika
bondscoach,
is dat inderdaad anders. Ja, heeft jarenlang in Amerika gewerkt.
Ja, precies. Dan zit daar ook wat gewenning in. En moet je kijken naar hoe je bij elkaar kan komen en iets kan laten werken wat voor iedereen werkt. Zowel voor de coach als de trainer.
allertofste aan deze hele situatie vond, is de reactie van Parsons zelf. Dus hij zei van, we maken het groter dan dat het is. Ik ben met het teamproces bezig. Ik moet ook leren. We besteden hier nu veel te veel tijd aan. Dus dat is ook wel Amerikaans. Gewoon zelf willen leren uit feedback van anderen.
Ja, man.
Dus eigenlijk is het wel cool wat er bij die Leeuwinnen gebeurt.
Ja, ik heb het niet al, ik heb het niet zozeer als heel erg storend ervaren. Ik vond het juist wel geinig dat ze zo open was. En dat dat dan ook weer gecorrigeerd werd door de bondscoach zelf. En uiteindelijk in dat laatste interview wat ze gaf van... Ja, jongens, waar zijn we nou echt met z'n allen mee bezig?
Wat wel een beetje doorschemerder was wel... dat ze een klein beetje baalde hoe het was opgeschreven.
Ja.
En dat vind ik ook wel... Dat wordt natuurlijk met podcast en alle interviews op televisie en op internet met camera. Daar heb je dat allemaal niet. Daar zie je de intonatie en geschreven zie je dat inderdaad niet. En daar moeten voetballers en ook nu voetbalsters echt mee uitkijken.
Ja.
Want jij zegt bij Noah Lang, weet je ook niet hoe dat gezegd is. En dan vallen we daar ook over. Maar goed, deze zaak is wel afgedaan. Ze speelden gewoon en ze speelden redelijk goed. Nederland, heb je het helemaal gezien?
Ik heb de tweede helft kunnen kijken.
Ja, ik heb de hele wedstrijd gezien, maar de eerste helft beter dan de tweede helft. Toen stond ik voornamelijk te praten. Heel chaotisch begin.
Ja.
Dus binnen de eerste 5 minuten een afgekeurde goal van Portugal en een grote kans voor Portugal. Terwijl er was verwacht dat ze het telraam erbij konden pakken. Ze moesten veel doelpunten maken om eerst in de pool te worden. Nou ja, dat lukt niet. Je wint maar 3-2. En ik dacht wel echt van, hoe kan je zo ongelooflijk slecht beginnen? Uiteindelijk scoren ze wel hoor, in minuut 7 al, Damaris. Ik vond haar echt heel erg goed.
Leuke speelster.
Zij is dus geneutraliseerd voor het toernooi. Heel erg tof, want Jackie Groene kon niet spelen. Zij was de vervangster en zij heeft het echt laten zien.
Ja, het zag er heel goed uit.
Trok het spel ook naar zich toe?
Ja. Ik was onder de indruk van wat ik van haar in de tweede helft heb gezien.
Ja, nou ja, Stephanie van der Gracht maakte de tweede goal. 2-0 voor, dan denk je, kat in bakkie, pak het telraam erbij. Maar de Portugezen kwamen terug. Een penalty, nou ja, waarbij de scheidsrechter echt teringlang naar dat scherm moest kijken. Hoeveel slow motion beelden heb je nodig? Ik bedoel, ik vond het een penalty hoor. Maar ze twijfelde echt heel erg.
Ja, maar het is ook spannend zo'n beslissing nemen.
Ze vond het zo eng. En ze wilde volgens mij ook die penalty niet geven. Maar uiteindelijk zei ze, nou ja, oké. Ik geef hem maar. Heb jij dat penalty moment gezien?
Ja, ik heb het gezien. Vond de penalty.
Ja, toch?
Ja, het was gewoon te laat.
Ik zag op Twitter iemand zeggen, ik weet niet wie het was. Ik denk Fef, van dat hij, of Jimmy Driessen, dat Bloodworth beter was dan Jansen. Want ze is natuurlijk van naam gewisseld omdat ze is gescheiden. Maar inderdaad, ze in het hart van de verdediging vindt dat nog niet best.
Nee, dat is hem niet helemaal.
Dus nou, dat gaan we zien. Toen werd het direct na rust 2-2. Ook weer, ja, weer niet scherp uit de kleedkamer komen. Daar moeten ze echt nog even aan werken bij de Leeuwinnen. Maar dan de schitterende goal van Danielle van der Donk.
Een heerlijke goal.
Die zat er lekker in. God. En vaak kan je zeggen van hem kan de keepster daar niet wat aan doen. Er is veel kritiek op de keepsters. Maar dit...
Deze zat er gewoon heerlijk in.
Ja, man.
Gewoon touch en open draaien en een geweldig afronden. Ja, zij is wel echt een van de meest fijne voetbalsters uit het Nederlands elftal.
Ja, hij heeft een zware tijd achter de rug met veel blessures. Maar je zag ook dat het er echt wat deed.
Ja.
En het is haar echt gegund.
Ja.
Overigens staat nu weer een nieuwe video van Martin Audrey online. Die zijn in Engeland, in het spoor. Ze zijn aan het volgen, de Oranje Vrouwen. Ze zijn de Oranje Vrouw aan het volgen. Dus dat is heel erg leuk. Kijk die ook. En dan nog even Lieke Martens.
Ja, minder.
Die vloog ze een paar jaar geleden aan alle kanten voorbij. Maar die zit er nog niet lekker in.
Nee, dat is nog niet de Lieke die we kennen.
Ik vind haar echt... Ik vind haar niet matig. Ik vind haar gewoon echt slecht.
Ja, het is niet de Lieke Martens die wereldvoetbalster van het jaar is geworden. En geen eens iets wat daarop lijkt.
Is ook
en
voor zeker, het toernooi geblesseerd geweest.
Ja, en dat helpt natuurlijk allemaal niet mee. Alleen het helpt ook niet mee dat dan die jonge 18-jarigste speelster van PSV invalt.
Brugts.
Esmee
Brugts. Speelt inderdaad bij PSV, fris gezicht. En daar zie je ook de onbevangenheid.
Ja.
Die Lieke Martens een paar jaar geleden
precies.
Had.
Je herkende heel erg die dribbel, zeg maar. Waarbij je dacht van, wow, zij kan echt voetballen. Ja. Wat je toen bij Lieke Martens voor het eerst echt had. Zeg maar van, oké, wauw, dit is echt een hele goede voetbalster. En zij had eigenlijk gelijk weer hetzelfde. De eerste actie was gelijk drie vrouwen opzoeken. En Ja, dat was echt heel fijn om te zien. En dan hoop je ook stiekem van, daar wil ik echt wel wat meer van zien nog.
Ja, dat heb ik ook. Ik heb nou nog niet van, je moet Lieke Martens passeren.
Nee,
en Brugts in de basis zetten. Maar ik wil wel meer van de zien.
Ja.
Hè, nu viel ze 10 minuten in. Nou, ik hoop dat zondag 20, 25 minuten is.
Ja.
En dat... ik denk dat frisse smaakje echt nodig was bij de Oranje Leeuwinnen. Dat heb je ook met de keepster en dat heb je nu met de backs. Ook door blessures en zo. Maar dat maakt het ook wel weer leuk.
Ja, man. Je ziet weer nieuwe namen, zeg maar, van het Nederlands elftal. Sinds ik dat een beetje ben gevolgen, het EK in eigen land.
Is het altijd een beetje hetzelfde
geweest? Altijd een beetje dezelfde selectie geweest. En omdat ik niet zoveel competitievoetbal kijk.
Nee.
Dus is Nederlands elftal ook het moment dat ik achter nieuwe namen kom. En nieuwe speelsters.
Ja.
En dat was in deze wedstrijd wel heel leuk. Ja. Met de twee vrouwen die een goede indruk maakten.
Nederland heeft zichzelf dus wel tekort gedaan door niet meer te scoren. De kwartfinale tegen Frankrijk.
Pittig.
Lijkt nu wel redelijk in de buurt te komen. Dat wordt heel erg pittig. Hopelijk zijn Miedema en Groene dan weer hersteld. Maar goed, dat gaan we zien. Aankomende zondag de laatste wedstrijd in de pool tegen Zwitserland. Ja, de mensen van FC Afkikken zullen dan weer gewoon bij de Eeuwige Jeugd kijken. Was gisteren gewoon weer helemaal vol.
Ja?
Ja. Gewoon, dat is echt de plek waar Oranje Vrouwen wordt gekeken.
Nee, dat is wel...
En het was echt heel erg gezellig. En Fef was er, dus daar heb ik de tweede helft een beetje mee staan praten over. Over zijn podcast Tekengeld, over de Pantelitsch podcast, over mijn plannen met de Pantelitsch podcast. Dus ik heb hem ook verteld dat ik naar Oostenrijk ga.
Oh?
Zondag naar trainingskamp van Ajax. Dus volgende week komt ook elke dag een Pantelitsch podcast online. Voor de mensen die voor Ajax zijn en dat leuk vinden. Wel alleen op Spotify, niet op YouTube. Maar ik ga daar dingen maken. Er komen ook wel wat video's online van mijn trip daarin. Daar heb ik echt super veel zin in.
Ja, man, dat kan ik me voorstellen. Gewoon een weekje de bergen in.
Ja, man.
Zeg maar, niet het zware werk hoeft te doen van de Ajax jongens, maar even lekker meekijken.
Nee, maar...
Van de dynamiek. Hè?
Inderdaad. Weet je, gewoon die trainingskampen in Oostenrijk. Dan zie je die beelden altijd van die Ajax-zieden op zo'n mountainbike naar het trainingsveld. Dan zie je wat journalisten, Freek Jansen, Mike Verwij. Zie je dan druk op zo'n notitieboekje. Schrijven. Nou ja, nu weten wij. Wij schrijven nooit druk in een notitieboekje. Wij staan daar gewoon glimlachend te kijken en maken een leuk filmpje en een mooie podcast erbij. Dus ik heb daar echt heel erg veel zin in.
Ja,
ik heb ook even zitten kijken wat er allemaal te doen is in de omgeving. Nou ja, het is natuurlijk een schitterende plek. En ik ga met Jamie, en zijn cameraman, omdat Tom niet kan. En Jamie houdt ook heel erg van de natuur, dus die gaat mij meenemen. En dan gaan we
lekker hiken. Ja, dat is mooi.
Ja, man.
Lekker dus, samen hiken.
Lekker naar Oostenrijk. Ik zei tegen Neil van, heb je dit budget? Hij zegt, ga jij lekker naar Oostenrijk? Dus zondagochtend vertrek ik met de auto en dan op vrijdag weer terug. Oefenwedstrijd tegen Salzburg. Dus komt veel leuke content aan. Volg vooral Pantelitsch Podcast op Instagram en Twitter. En dan mis je er niks van.
Godverdomme, is goed voor elkaar,
en
jongen.
Daarna ga ik 2 weken op vakantie. Dus 3 weken geen FC Afkikken voetbalzomer.
Zo.
En dat is het enige wat mijn pijn doet.
Ja, precies.
Want de voetbalzomer is het allerleukste wat er is.
Ja.
Toch?
Ja, vind ik wel. Ik zit hier met een hele grote glimlach, Lars. Dat komt omdat het bovengemiddeld gezellig is, zo'n voetbalzomer.
Dan moet ik je nu wel iets vervelends zeggen. Want het zit erop voor vandaag. Ja. Ja.
Ja, die komt wel even aan, Lars.
Ja, dank voor je komst.
Ja, jij ook.
Tot de volgende keer. Mensen, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe FC Afkikken voetbalzomer. Tot dan. Ciao.